Elke morgen als ik opsta, is vaak het eerste wat ik doe, is kijken naar de nieuwsberichten. Ik ben iemand die altijd actualiteiten volgt, wat er gaande is. En de Bijbel leert eigenlijk ook dat we voor onze overheden moeten bidden. Voor zij die boven ons gesteld zijn, die het land bestuurden. Ja, dat wij dus alert moeten zijn, dus ook wat er om ons heen gebeurt. En vanochtend las ik dus dat in Texas, er staat Texas, een man, een blanke man staat er dan bij van 30 jaar, om zich heen heeft geschoten. 5 doden en ruim 20 gewonden gemaakt heeft. En dan staat erbij dat er in bijzonder op politieagenten was geschoten. Dus blijkbaar is het iemand die misschien wel moeite heeft met gezag tegen overheden. Dus heeft 2 of 3 politieagenten doodgeschoten en verder nog heel veel verwondingen aangericht. Dat is niet de eerste keer, maar ook deze maand, in de maand augustus, was hetzelfde voorval ook in de staat Texas. Waar ruim 20 doden omver werden geschoten. Met andere woorden, het is echt Wild Westen daar. En je kunt zeggen, het is toch heel ver weg en Maar weet je, dat zo hoort er niet zo te zijn met ons, hè. En het zijn wel dingen op een gegeven moment die je even stilzetten. Ik heb vandaag een boodschap, ik heb er echt mee gestreden en mijn vrouw weet het. Ik wist wel waar ik over spreken moest, maar toch, het is niet een onderwerp waarvan ik zeg, daar spreek ik met heel veel blijdschap, omdat ik ook geen angstprediker wil zijn. Maar ik heb wel een boodschap waarvan ik denk dat de Heer zegt dat wij de finish niet uit het oog mogen verliezen. De Bijbel zegt dat wij dus op de renbaan lopen en dat we altijd die finish in oogschouw moeten nemen. En dat onderweg zoveel obstakels komen, er wordt zoveel aan ons getrokken, er zijn zoveel misleidingen, verleidingen die ons juist van die eindstreep willen afhouden. En daar wil ik eigenlijk over spreken. En zie het maar als een wake-up call. En ik vind het eigenlijk jammer dat vandaag velen niet zijn. Niet hun veroordelen, misschien hebben ze een goede reden. Maar eigenlijk zou die boodschap 1 keer in zoveel tijd even onder aandacht gebracht moeten worden voor iedereen. Dat ze weet, er wordt even aan de boom geschud, aan mijn boom. En als het voor mij geldt, dan moet ik het oppikken. En als het niet voor u geldt, u zegt, dan is het toch ook prima, denk ik altijd. Dus probeer op een gegeven moment te nemen wat voor jou toepasbaar is, wat voor jou geldt. En probeer daar op een gegeven moment mee aan de slag te gaan. En zo niet, dan is het goed. Dan zit het gewoon goed met u. Ik wil vandaag spreken over de vrouw van Lot. Ik heb er nooit over gesproken. We kennen allemaal wat er met de vrouw van Lot is gebeurd. Maar goed, ik wil beginnen met de tekst. Matteüs 6 vers 21, ik heb het niet opgeschreven. Matteüs 6 vers 21... Daar zegt Jezus, waar je schat is. Nee, nog niet hoor. Even weg. Nog niet, daar komen we nog niet aan. Jezus zegt in Matteüs 6 vers 21, waar je schat is, daar zal je hart zijn. En eigenlijk is ook de vraag voor u en mij, wie, wat of waar is mijn schat? Het zou mooi zijn als je vandaag tegen je partner zegt, mijn schat zit naast me. Oh god. Oh, ik zie een paar verliefde gezichtjes. Maar waar je hart is, waar je schat is, zal je hart zijn, zegt de Bijbel. Jezus heeft in dit schriftgedeelte in Matteüs onder andere over de vraag, welke schatten verzamelen wij op aarde? Wat zijn de dingen waar we zo aan gehecht zijn? Of wat van waarde voor ons is, waar we nogmaals aan verknocht zijn? Hij spreekt deze woorden nadat hij begonnen is met de bergreden in Matteüs 5. De zaligsprekingen. En tot hen die hem gevolgd waren, richt hij dus deze boodschap. Ja, dus niet zomaar tot een groep mensen, maar die hem volgden. Dus tot u en mij. Waar jouw schat is, daar is ook je hart. Ik heb gezegd, ik volg het nieuws een beetje. En 2 weken geleden, 13 augustus, verschenen er beelden op de televisie van hevige bosbranden op het Griekse eiland Evia. Ik had er nooit van gehoord, maar in één keer kwam het onder mijn aandacht. En daar werden de bewoners geëvacueerd. Ze moesten per direct hun woning verlaten. En gelukkig 2 weken later ongeveer konden ze weer terugkeren naar hun situatie. Het was veilig verklaard. Maar voor sommigen was het natuurlijk de vraag hoe ze die situatie zouden aantreffen van hun woning, van hun spullen allemaal. Ja? Maar ze werden dus geëvacueerd in verband met de onveiligheid, de bosbranden. En ze moesten als het ware rennen voor hun leven. En dat bracht me eigenlijk ook zomaar op die vraag. Als jij, u en ik, zou weten dat je morgen noodgedwongen je huis zou moeten verlaten door bijvoorbeeld evacuatie. Ja, je moet er niet aan denken, maar gewoon maar die vraag stel ik. Stel dat jij morgen zomaar pardoes de oproep krijgt, ren voor je leven, je wordt geëvacueerd, er is een noodsituatie komende. Wat zou jij dan meenemen? Wat zou jij in veiligheid meenemen? Wat is het eerste waar je aan denkt om te doen, om mee te nemen? Als misschien wel je huis in brand staat. Wat een gewetensvraag is dat, hè? Wat een zware ochtend wordt dit, denk ik. Maar eigenlijk, als ik daarbij stilsta, is dat ook de boodschap van Jezus' prediking. Die hij predikte met het oog op Gods koninkrijk, die baan zou breken, maar ook op zijn eigen woorden dat hij terug zou komen. Zorg, zegt hij, dat je erbij bent. Dat je niet stezig bent met het luxe van deze wereld, ja, te vergaderen. Je kunt het toch niet meenemen, zegt hij. Dit wil ik misschien nog meenemen, dat wil ik nog hebben, dat is mijn toekomst. Op zichzelf helemaal niks mis mee. Maar waar je hart, waar je schat is, daar zit je hart. Jezus heeft het heel vaak over zijn terugkomst. Je moet de Bijbel maar goed onderstrepen, ja, als u dat niet gelooft. Maar begin maar eens te strepen hoe vaak Jezus spreekt dat hij terug zal komen. En weet je, preken over de wederkomst is vandaag niet zo'n populair onderwerp meer. Je praat mensen angst aan, zeggen ze dan. En sommigen, ja ook vele gelovigen, geloven eigenlijk ook niet meer zo in de wederkomst. Het is allemaal afgezwakt. Er wordt al jaren over gepredikt, zegt men. Maar niets lijkt erop dat het ook plaats zal vinden. En ook deze gedachten sluipen bij kinderen Gods binnen. Zal het ooit wel gebeuren, man, dat Jezus terugkomt? Maar wist u dat Jezus in 3 van de 4 evangelie, buiten Johannes' evangelie, uitgebreid spreekt over de dag van zijn terugkomst? Dus je kunt er niet overheen lezen. Jezus spreekt er zelf steeds over dat hij terugkomt voor zijn kinderen, voor de gemeente. Dit thema wordt steeds minder serieus genomen. Ook steeds meer bespottelijk gemaakt. Mede door al die bijbelonderzoekers, denk ik ook, die tijdvoorspellers met hun tijdsberekeningen die niet blijken te kloppen. Ja, de Maya's die voorspelden het jaar 2011. Toen dat voorbij was, hebben ze het bijgesteld tot 2012. Ja, en nu staan ze met de mond vol tanden, zou ik haar zeggen. Ja, voorspellers. Jezus komt op die dag en die datum terug. Orlando Bottenblad, wie kent hem niet? Een zeer gerespecteerde man. Ja, hij zei in 2010 dat Jezus zeker binnen 25 jaar terug zou komen. Dus 2035. Nou, het kan nog. Eigenlijk kan ik me er een klein beetje in vinden. Dus. Maar wist u, ik was daar verder aan onderzoeken. Dat voorspellen, om het zo maar te zeggen, dat berekenen is al zo oud als in de 17e eeuw toen. Ja, die natuurkundige, wiskundige man die we kennen. Want we hebben daarmee te maken gehad op school. De wet van zwaartekracht, Isaac Newton. Hij was niet alleen natuur- en wiskundige, maar hij was ook een theoloog. Die zich bezig hield met de getallen in de Bijbel om zodoende ook de wederkomst te berekenen. En zijn berekening kwam uit op 2060. Nou, dat kan ook nog. Maar hij leefde in 1600 nog wat. Maar nagaan, hij zei, in 2060 zal Jezus terugkomen, omdat hij als geleerde volgens de getallen uit die datum kwam. Maar weet je, dan hoor je deze dingen. Maar Jezus zegt, en dat is voor mij het allerbelangrijkste wat Jezus erover te zeggen heeft. Ja? Hij zegt, Hij trekt er eigenlijk een duidelijke streep door de berekening van de mensen. Alsof ze de dag van de Heer kunnen berekenen. Of ze ja, dat kunnen voorspellen. Helemaal in een ongewisse laat hij natuurlijk ook weer niet de gemeente. Want hij spreekt natuurlijk wel over het voorbeeld van een zwangere vrouw die barensweeën krijgt. En je weet, vooral vrouwen, als u een kind hebt gebaard. Oh, ik voel het, het komt eraan. Ja toch? Dus het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dus Jezus geeft dat voorbeeld wel als een zwangere vrouw met barensweeën. Ze weet dat de bevalling aanstaande is. We weten, kijken om ons heen, dat er versnelling gaande is. Maar het uur van de geboorte kon je niet aangeven. Je had niet kunnen zeggen, ondanks dat ik de weeën voel, oh, het wordt maandag om 3:00 PM. Dat kon de vrouw dus niet. Jezus zegt dan ook weer, het is... Misschien juist wel een, het zal misschien juist wel een hele gewone dag zijn. Als de zon schijnt, er geen vuiltje aan de lucht is en mensen er helemaal geen rekening meer mee houden, zal de opname plaatsvinden van de gemeente. Nou, en ik hoor je al denken, wat wordt dit een zware ochtend. Een zware boodschap, maar wees gerust, het eindigt goed. Ja? Ik werd bepaald bij het verhaal van de vrouw van Lot, namelijk. Wist u dat Jezus ook refereert aan deze vrouw, aan de vrouw van Lot. In Lucas 17, vers 21 staat er namelijk. En daar Jezus spreekt, Jezus over de eindtijd. En dan zegt hij in vers 28. Op dezelfde wijze als in de dagen van Lot. Zij aten en dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Ja, als in die dagen, ja. Maar op de dag waarop Lot uit Sodom ging, regende het vuur, zwavel en de hevel verdelgen hen allen. Denk, zegt daar Jezus aan. Denk aan de vrouw van Lot, zegt hij dan ook nog even. Dus Jezus refereert zelf aan de vrouw van Lot. Nou, zij hield er geen rekening mee. Ondanks dat het voorzegd was dat God Sodom zou verwoesten. En Jezus bedoelt hiermee dat ze eigenlijk voor een belangrijke keuze stond, deze vrouw. Blijven of vluchten met haar man en twee dochters. Zij stond dus voor een dilemma. Moest een keuze maken. En wij staan zo vaak in ons leven voor een tweesprong. Dat we een keuze moeten maken in ons leven, ja? Denk maar nogmaals, de scholen zijn we begonnen. Uw kind is 12 jaar, oh, naar welke opleiding zal ze heen gaan? Je maakt een keuze, je maakt overwegingen in je leven. Maar laten we beginnen met het verhaal zoals het ons wordt beschreven. U weet wel, denk ik, wat hier vooraf ging. En wat het boek Genesis ons erover vertelt. Lot was dus de neef van Abraham. Samen met zijn oom en tante was hij naar Kanaan gegaan. Toen er problemen kwamen over te weinig weidegrond voor de groeiende kudde, liet Abraham dus zijn neef Lot als eerste kiezen waar hij wilde wonen en waar hij zijn kudde wilde laten grazen. En Lot koos voor de vruchtbare grond, staat er dan, in de Jordaanvallei, vlak bij de steden van Sodom en Gomorra. Daarop was zijn keuze gebaseerd naar hetgeen wat hij zag. En Lot had gekozen om daar te gaan wonen. Maar al gauw blijkt dus dat het niet de goede keus was die hij gemaakt had naar aanleiding alleen maar wat hij zag dus in die zichtbare wereld voor ogen. De grond was dan wel goed, maar de mensen die daar woonden waren dus niet zo goed, zegt de Bijbel. En God sprak met afschuw daarover. Het was een verdorven gebied, staat er letterlijk. Vol van kwaad in Gods ogen. En ik denk dat wanneer wij voor zulke belangrijke keuzes staan in ons leven, dat wij altijd dit bij God moeten voorleggen. Denkt u niet? Als kinderen van God. Als je staat voor een belangrijke keuze, dan vind ik het meer dan logisch dat ik dat in mijn gebed meeneem en bij de Heer voorleg. En niet alleen maar laat leiden door hetgeen wat ik zie, maar vooral ga luisteren naar de stem in mijn hart, in mijn keuzes. Je kunt makkelijk de fout in gaan door verleid te worden. Ik denk bij mezelf. Ik heb wel eens verteld, in 1993 was ik naar de bank gegaan, naar de Rabobank in Haaksbergen. Waarom? Ik had een goede baan, ik had goed inkomen. En ik vond op een gegeven moment, nou ja, dan ga ik maar een huis kopen, dat lijkt me een goede investering. Ik ben dus naar de bank gegaan in 1993 en eigenlijk ook nog buiten mijn vrouw om ook nog. Want ik ging eerst daarheen voor gesprekken en ik heb gesprekken gevoerd. Want ik wilde nogmaals, ik woonde toen nog in Haaksbergen, daar kwamen toen percelen vrij. Maar ik zal nooit vergeten toen ik al een gesprek had gehad met de bank en ik wist op een gegeven moment over de hypotheek dat dat verder geen probleem zou geven. Dat de Heer tot mij sprak toen en zei, ik wil dit niet. Ik wil niet dat je dit doet. Ik heb geluisterd, gelukkig. En ik heb afgezegd. Ik heb het zo afgebroken. Niet wetende dat de planning van God voor mijn leven anders was. Want een jaar daarna, later, riep de Heer mij fulltime om alles los te laten. Precies een jaar later. Als ik het door had gedrukt, was ik waarschijnlijk financieel in een probleem gekomen. Mijn keus om toen een huis te kopen ging niet door. En ik had het losgelaten. En weet je, er gaan jaren overheen, ik heb het helemaal losgelaten. 24 jaar later, 2017, is het wel doorgegaan. En het ging allemaal vanzelfspreken. Ik was er niet mee bezig, maar het werd toch geadviseerd om te kijken naar een woning. Waarom? Omdat de huur waar we toen woonden, in de Borneostraat, in het centrum van Enschede, ja, over de €800 ging. En dat werd op een gegeven moment allemaal meer en meer en meer. En ja, dat zou toch best een zware last worden. Een huur van over de 800. Zodoende op een gegeven moment kwamen we toch in het traject van een woning. En ik moet eerlijk zeggen, de Heer heeft onze zegen dat we nu veel goedkoper wonen. Dus dat is toch wel een zegening. Ja? Maar op dat moment had ik de Heer niet betrokken in mijn plannen. En gelukkig vloot de Heer mij terug. Dus, en dan is het aan jezelf om te luisteren. Weet je, het gaat mijn vrouw, en dat wil ik even bij zeggen, gaat mijn vrouw niet om een koopwoning. Want toen we daar in de Borneostraat wonen, wonen wij daar ook prettig. Ja? Dus dat is niet het punt. Het is geen statussymbool van ik moet en ik zal. Want misschien hoor je dan ergens bij. Nou, ik hoor helemaal nergens bij. Ik wil nergens bij horen. Ik wil alleen bij, ja, bij de Heer horen, zeg ik altijd. Ja? Maar in ieder geval, het is voor ons geen statussymbool. Daar zit ons hart niet in een koopwoning. Maar de huur was te hoog. Ja? En als de huur niet zo hoog geweest zou worden, dan hadden we daar nu nog steeds gewoond, met heel veel plezier. Ja? We zien deze woning als een geschenk van God. Maar God vraagt betrokkenheid in onze keuzes. En niet alleen in het zienlijk wat wij zien. En als hij nee zegt, dan zullen we dat ook moeten accepteren. Want wij willen graag altijd een ja horen. Wij zouden vaak eerst met God om de tafel moeten zitten. En dan bedoel ik, neem de tijd om het te delen. Zodat je niet teleurgesteld wordt. Misschien wel heel veel ellende bespaard blijft. Lot was door zijn eigen keuzes in een levensgevaarlijke situatie gekomen. Ondanks, zegt de Bijbel, hij was een rechtvaardige man. Ik zal u dat laten zien, dat de Bijbel dat zegt. Hij was niet zomaar iemand die even goddeloos of misschien wel halfslachtig leven. De Bijbel zegt heel duidelijk, hij was een rechtvaardige, godvrezende man. En toch maakte hij een geweldige miskleum. Omdat hij God niet betrok. Hij leefde vervolgens eerst buiten op de velden met zijn mensen en kudde, ver buiten de grote steden. Maar ging vervolgens in de stad wonen, ging zich inburgeren, maar tegelijkertijd bleef hij altijd nog voor die mensen een vreemdeling. Want de inwoners van Sodom verwijten hem later dat hij zich niet wil aanpassen aan hun levensstijl. Dus dat is een positief iets van Lot. Ondanks dat hij de verkeerde keuze heeft gemaakt, hield hij vast aan God en wilde hij zich niet aanpassen aan die levensstijl van Sodom en Gomorra. En we weten dat, hoe dat omschreven wordt. Als hij vervolgens die twee gasten niet wil uitleveren om ze te laten misbruiken, dan zeggen de inwoners, en dat wil ik geloof ik wel laten zien in Genesis, ga opzij, zeiden ze tegen Lot, riepen ze, je bent de vreemdeling en je wilt ons de wet voorschrijven. Kijk maar uit, anders loopt het met jou nog slechter af dan met hen. Ze kwamen en dreigden op hem af en wilden de deur openbreken. Ondanks dat hij ingeburgerd was, was hij voor hen toch een vreemdeling. Ja? We hebben misschien het idee nogmaals dat Lot een slecht mens was, omdat hij de keus gemaakt had voor Sodom daar te wonen. Maar toch noemt de Bijbel hem een rechtvaardig man. Mens. Hij deed niet mee met de slechtheid van Sodom, maar heeft er wel onder geleden. Petrus schrijft over Lot. Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wettelozen. De rechtvaardige woonde te midden van hen en dag in en dag uit werd zijn rechtschapen ziel gekweld, want hij hoorde en zag hoe zij zich aan God nog gebod stoorden. En wat we hier lezen is dat Lot inderdaad een verkeerde keuze had gemaakt als het ging om woonplaats en vestiging, want zijn omgeving was door en door slecht. En dat zag zijn oog dus niet bij de keuze. Want toen zag hij alleen maar vruchtbare grond. Maar toch hadden Lot en zijn vrouw zich in Sodom gezetteld, zegt de schrift. Hadden daar hun leven opgebouwd en dachten er niet aan om te verhuizen. En weet je, hun dochters hadden inmiddels verkering gekregen met mannen uit Sodom. Dat is een stapje weer verder. Zo gaat dat, heel stilletjes altijd. Het krijgt steeds meer invloed waar je woont, in de omgeving. Ze begonnen misschien wel dingen als normaal te beschouwen. Te accepteren. Waar ze vroeger misschien een afschuw van hadden, werd nu geaccepteerd. Misschien wel onder de mantel van liefde. Ach ja, nou oké. Hè? Begonnen zij zich steeds meer neer te leggen bij de zaak. En Lot zag het vervolgens gebeuren. Dat zij beide dochters met twee mannen thuis kwamen. En later zelfs met trouwplannen kwamen. Zou hij daar blij mee geweest zijn? Weet je, dat is een spreekwoord, dat kennen wij, dat luidt, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Eerder had God nog tegen Abraham gezegd, wat gebeurde zo met Sodom. En Abraham, u weet het verhaal, had om genade gesmeekt. Voor Lot en zijn gezin, maar ook voor de stad als geheel. In de hoop dat er nog mensen waren die zich van de kwade praktijken distancieerden. Heer, u laat toch niet het goede onder het kwade leiden. Stel dat er 50 goedwillige mensen zijn. Wilt u dan die hele stad omkeren? Bespaar hen dat, Heer. En Abraham bleef maar moed verzamelen en met de Heer onderhandelen. En hij begon af te tellen. Heer, 45 dan, 40 dan, 30 dan, 20 dan. Ach, Heer, alsjeblieft, 10 dan. En elke keer beloofde de Heer de stad niet te verwoesten. En dan denk ik, wat een genade van God. Wat een geduld. Wat gaat God ver in zijn liefde. Dat hij mensen wil behouden. Maar helaas, het blijken later zelfs geen 10 mensen zijn. Zelfs geen 5 mensen die rechtvaardig waren. Alleen, en we weten dat, Lot en zijn 2 dochters werden behouden. 3 mensen waren maar rechtvaardig. Ook zijn vrouw kwam om. Er staat, dat het de boodschappers waren die hem mee moesten sleuren. Het zal bij 3 blijven. Lot en zijn beide dochters. De tijd begint te dringen. En de boodschappers van God dringen erop aan haast te maken. Kom, het oordeel van God komt. Verlaat deze stad. Weer gaat God nog een stap verder met hen. Ze mogen naar Zoar, staat er dan, een stadje in de buurt vluchten. God geeft een uitvlucht voor zijn kinderen. En mede door Abrahams gebed en voor de rechtvaardige Lot werden alle inwoners ook van Zoar gespaard. Omdat God Lot en zijn gezin ten koste van alles wilde redden. Zoar was in die dagen een van de 5 steden dat met Sodom en Gomorra bij de Dode Zee lag. Het is verwoest. De 2 engelen zeiden zelfs dat het oordeel zou worden uitgesteld totdat Lot en zijn gezin veilig in Zoar zouden zijn aangekomen. Zo geduldig is God met de mens. Er is een toevluchtsoord. Er is altijd een toevluchtsoord bij God. En dan komen we op die vraag, wat altijd gesteld blijft. Waar blijft die wederkomst van Jezus dan? Vanwege de liefde en geduld van onze God, zeg ik maar. Petrus 2, vers 3, vers 9. De volgende tekst. Hij talmt, draalt niet met zijn belofte, maar hij is geduldig tegenover de mens en hij wil niet dat velen verloren zullen gaan, maar tot bekering komen. Terwille van het gebed van Abraham, wiens gebed toch eigenlijk verhoord werd, liet God de rechtvaardige Lot niet omkomen. En stelde de stad tot een toevluchtsoord voor de rechtvaardige Lot. Dat is de kracht van het gebed, wist u dat? Dat is de kracht van uw gebed en mijn gebed. Maar nog steeds twijfelt die vrouw van Lot. Ik probeer me ook een klein beetje te verplaatsen in die situatie. Aan de woorden van die bode, van die engel. Niets wijst immers op het onheil dat de stad zou treffen. En zo zijn ook de reacties van de twee aanschaande schoonzonen. Ze zeggen letterlijk, mijn schoonvader is kierenwiet. Hij heeft het niet goed, ze nemen zijn schoonvader niet serieus, Lot. En ze besluiten dan ook niet mee te gaan, want de lucht is strak. Geen wolkje aan de lucht, niets wijst erop dat de onweer zou losbarsten. En Lot werd weggezet als een dwaas, staat er dan. Oh, wat een angstprediking is dit. Hadden ze misschien ook wel gedacht. Wat een angstprediker is die Lot, die bodes. De lucht is strak, helder hemel. Niets wijst op onweer, zouden we zeggen. Wat een paniekzaai is die mensen die over de wederkomst praten. Ja, die twee bodes in dit geval. Het heeft Gods engelen moeite gekost om Lot en de zijnen hun huis uit te slepen, hun stad uit te trekken. En er staat, toen Lot aarzelde, ja zelfs toen Lot begon te dralen, wat hij moest doen, grepen de mannen Lot, die twee bodes en zijn vrouw en zijn twee dochters, bij de hand. En ze trokken hem de stad uit, omdat de Heerde hen wilde sparen. En wij weten vervolgens hoe het afliep. De Bijbel vertelt ons hierover, en vooral de vrouw van Lots vrouw dan, wat er onderweg gebeurde. Zal het niet, zal het wel? De lucht is blauw, strakke hemel. En wat doet ze? Ze kijkt achterom. En we kennen het verhaal. Ze werd als een zoutpilaar. En tot aan de dag van vandaag is er bij de Dode Zee een zuil met een bordje. Wat herinnert aan de vrouw van Lot, staat er dan. Ach, die vrouw van Lot. Wat een eigenwijs portret is dat toch eigenlijk ook, hè? Vind je niet? Misschien zou je dat zomaar zeggen. Wat een eigenwijs portret, zeg. Jonge, jongen. Maar als ik, u en ik, in haar schoenen zouden staan. Wat zou je doen dan? Als niets erop wijst. Wat zou jij doen? Makkelijk kan ik zeggen. Oh, die vrouw van Lot had een eigenwijs portret. Gewaarschuwd, gewaarschuwd. En toch maar, ja. Eigen schuld, dikke bult. Alles moeten verlaten wat je op hebt gebouwd. Alles moeten loslaten waar zoveel energie, tijd en financiën in gezeten heeft. Moet je loslaten, zegt de Heer tegen haar, tegen dat gezin. Nou, daarom is het niet zo makkelijk. Dat is niet zo makkelijk. Maar wat is nou het treurige in dit verhaal van de vrouw van Lot? En daar ging mijn hart naar uit. Ze kampte met de woorden van de twee boodschappen. Zou het waar zijn? Zou het echt zo zijn? Of niet? Zou God het onrecht echt toeroepen van halt? En weet je, vandaag in de dag zitten zoveel christenen met hun geloof te worstelen. En misschien u ook deze ochtend. Te worstelen met de woorden van God. U bent aan het worstelen met uw geloof. Beginnen steeds meer te twijfelen, misschien wel aan het bestaan van hem. Is het echt waar? Bestaat God echt? Waarom merk ik daar dan persoonlijk niks van? Echt niks van. Ik hoor niks, ik zie niks, ik proef niks. Ik ervaar niks misschien wel. Is het misschien toch allemaal uit die boem, oerknal? Twijfels. Zal die God van liefde echt een nieuwe hemel en aarde maken, scheppen en het oude voorbij laten gaan? Jesaja 65, het hele hoofdstuk spreekt over een nieuwe hemel en aarde. Openbaring 21, het laatste hoofdstuk spreekt over een nieuwe hemel en aarde. Je kunt het zo wegstrepen als je wilt, maar het verandert de zaak niet. Spreekt er duidelijk over. Kamp je misschien met vragen, kan en wil hij nog steeds wonderen doen? Komt Jezus echt terug? Is er echt nog leven na dit leven? Of zoals sommigen beweren, na onze dood is er niets meer. Klaar uit, punt uit. Alles is slechts een grote mythe geweest. Verzinsel geweest, heb ik mij daar dingen voor onthouden, zegt u misschien wel. En de duivel knaagt. Die anderen misschien wel doen. Had ik misschien mijn leven een andere invulling kunnen geven? als het toch niets is? Misschien bent u wel één van hen die over Gods bestaan twijfelt. Of God misschien nog wel een wonder in uw leven kan doen. Misschien twijfelt u daar vandaag nog aan. Misschien kampt u met de vraag of je nog wel naar die samenkomsten moet gaan. Want dat klinkt dan altijd, als je met deze mens praat. Ja, broer, mijn kerk zit in mijn hart. Kent u dat? Ja, ik ben ook blij dat Jezus in ons hart leeft, hè. Maar de kerk zit niet in je hart. De relatie moet in je hart zijn. Ik hoef niet naar de kerk, want de kerk zit hier. Weet je, deze mensen, sorry dat ik het zeg, die begrijpen er niks van. Of ze onderzoeken de Bijbel zelf niet. Geen onderwijs. De Bijbel zegt dat we allemaal een lid zijn van het lichaam van Christus. En geen enkel lid staat op zichzelf. Ja? Als je los wilt leven van het lid, dan sterf je. Ik heb een bouwkundige achtergrond. Ik heb gezien hoe iemand de vinger eraf zaagde. En de vinger lag op de grond. Als er niks gedaan wordt, dan wordt hij zwart. Er is geen verbinding met het lichaam. Mensen die zich loskoppelen, zullen sterven. Beetje bij beetje bij beetje zul je sterven. Dat is een waarheid. Jezus spreekt in de Efezebrief over het lichaam van Christus. En we hebben allemaal we zijn allemaal een onderdeel. De een is misschien een arm, de ander misschien een wimper. Het doet er niet toe. Maar je bent deel van het lichaam van Christus. Je behoort aan het lichaam te zitten. Wist u dat? Ik kwam daar tegen. Matteüs 26, vers 55 zegt dat Jezus, staat er letterlijk, dagelijks in de tempel was. Dagelijks. Nou, dan vraag ik dat ook niet van ons. Dat is ook onmogelijk. Maar één keer in de week is al voor velen een moeilijke opgave. Maar Jezus was dagelijks in de tempel. Wij zeggen toch, wij zijn christenen. Wij volgen het voorbeeld van Jezus. Dat betekent dus dat je naar het huis van God moet gaan. Ook in Handelingen 2 vers 36 staat, ze kwamen dagelijks in het huis samen. Toen Petrus predikte, ja, in Handelingen 2, vervolgens Handelingen 3. Dan zie je op een gegeven moment dat de gemeente ontstaat, Handelingen 2, sorry. De gemeente ontstaat en dat ze samen kwamen dagelijks. Even los van allerlei teksten van je mag de onderlinge samenkomst niet verzuimen, enzovoort, enzovoort. Weet je, als ik met zulke mensen praat, dan worden die mensen een beetje krekelig van mij. Ik begrijp dat ook wel. Omdat ik ze misschien wel doodgooi met teksten, van dat het niet kan. Maar weet je, dan is het al vaak van, ja, een vervelende broeder is dat. Ja, oké. Maar de Bijbel zegt wel dat je op elkaar moet toezien. Dit is mijn hart en ik ben ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is, dat dit de wil van de Heer is. Zoveel vragen misschien hebt u ook. Zal het werkelijk zo zijn? Denk aan de vrouw van. Zal het werkelijk zo zijn? Dat Sodom en Gomorra. Zal het zo zijn? Zal het werkelijk zo zijn wat de boodschap was van de boodschappen? Zal het werkelijk zijn? Kijk eens naar de hemel, dat kan toch haast niet? Alles wijst erop dat niets op een storm lijkt. En weet je, twijfels en twijfels. En misschien zit u vandaag ook met twijfels en twijfels. Zal het? Zal het? Maar ik wil je zeggen, laat je hoop en geloof in hem niet los. Laat het niet bestelen, door wat dan ook. Blijf trouw. Kijk niet terug op je oude leven. De vrouw van Lot, we zouden makkelijk nogmaals haar kunnen veroordelen. Omdat ze begon te treuzelen. Ze begon te rennen wel. Haar vaart werd steeds langzamer en langzamer. Ja? En steeds minder kwam die finish in beeld. Totdat zij achteruit keek. En het was laat. Jezus zei in zijn dagen, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. We kennen in onze taal een gezegde dat luidt, je moet je oude schoenen niet wegdoen voordat je nieuwe hebt. Verstandelijk is het 100% waar. Dat doet niemand, denk ik. Anders loop je op je blote voeten. Ja toch? Verstandig gezien klopt dat. Ik zal het ook niet doen. Maar ik wil u toch deze morgen zeggen. Je kunt het geestelijke van de Heer niet omarmen als je het oude van je oude leventje niet loslaat. Dat is geestelijk. Je kunt de nieuwe Gods geestelijke zegeningen, Gods koninkrijk niet binnengaan als je niet bereid bent het oude los te laten. Als je het verleden nog steeds wil omarmen, kan het nieuwe niet komen. Kijk niet steeds terug. Ja, maar toen hoor ik zo vaak. Toen, dit is mijn gemeente niet meer. Ja, maar toen, ik zal je zeggen, het is ook nooit jouw gemeente geweest. Het is gemeente van Jezus Christus, zeg ik altijd. En als de Heer besluit om vaten te zetten, hoe hij dat ook doet, en hij wil verandering brengen, wie zijn wij om in het oude te blijven? Je kunt het geestelijke nieuwe niet ontvangen als je het oude blijft omarmen. Daar zal dus een keus gemaakt moeten worden. Kijk ook niet steeds terug. Kijk niet zoals de vrouw van Lot achteruit. Je kunt pas Gods grootheid ervaren als je het oude achterlaat. Ik leef nu 25 jaar fulltime, echt waar. Deze zomer, fulltime. En fulltime betekent geen inkomsten van een werkgever, maar op een gegeven moment zoals God dat voorziet. En we zijn ook afhankelijk van uw bijdrage, laat het ook duidelijk zijn. Zo duidelijk kwam het woord van God in de woonkamer toen we op Meuken woonden, in Haaksberg. Ik zat hier, ik weet niet of jij dat nog weet. En zij zat daar. Ik was gewend, uiteraard, mijn Bijbeltje te lezen. En ik wist 100%, er waren vele profetieën al voorbij gekomen, dat de Heer me zou roepen voor fulltime. En ik zat daar met mijn Bijbel en ik hoorde de Heer spreken door mijn hart. Ik heb je vrijgezet om geen slaaf meer van mensen te zijn, maar om mijn dienaar. 100%. Deze woorden kan ik tot in de treuren herhalen, omdat het woord van God was. En ik dacht bij mezelf, wauw, maar jullie wisten toch, ik had een goede baan. Kan je dat alles zo loslaten en de zekerheid weg? En ik dacht bij mezelf, als mijn vrouw zegt, ho, maar hoe moet het nou? Als ze begon te twijfelen, had ik gezegd, Heer, ik doe het niet. Of nu niet. Ik zei tegen haar, de Heer roept mij. De Heer zegt dit. Om fulltime te gaan, om daarvoor te gaan. En ze zegt, we moeten de Heer gehoorzamen. Zei ze alleen maar. 25 jaar geleden. Was het makkelijk? Nog helemaal niet. Ik heb vaak aan mijn kop gekrapt van hoe moet een van de maanden rondkomen. Gelukkig hebben de kinderen daar nooit van gemerkt. God voorziet wel. Maar het is niet makkelijk die reis, om die keuze te maken. Achteruit kijken, ik doe het niet. Ik kan niet zeggen, ik zal nooit zeggen, oh, maar toen had ik het goed. Ik had het ook goed. Ik had een kantoor, je bent wel eens een keer geweest. Ik had met een kantoor en ik zat daar als een prins. Maar weet je, ik kijk niet meer terug. Kijk niet terug. En weet u wat het verleidelijk nog was? Dat mijn technische directeur kort daarvoor nog zei tegen mij, ik ga voor mezelf beginnen. Wil je met me mee en wat wil je verdienen? Oh. Hoe mooi kan de duivel jou maken? Hoe mooi, hoe aantrekkelijk. Maar weet je, het woord van God was zo duidelijk. Ik heb jou geroepen om geen slaaf meer dienstknecht van de mensen te zijn, maar om mijn dienaar te zijn. 100%. Weet je, dat is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. We kunnen de vrouw van Lot makkelijk veroordelen. Wat een raar vrouwtje. Zo makkelijk is het niet. Je moest alles loslaten. Zij moest haar levensstijl in Gomorra, Sodom en Gomorra, al wat ze had opgebouwd, moest ze loslaten. En ik zeg niet dat u dat moet doen. In de natuurlijke, helemaal niet. Ik geloof zelf dat overvloed een Bijbels woord is. Ik ben geen welvaartsprediker, maar God geeft meer dan overvloed. God wil dat het met u en mij goed gaat op elk gebied. Dus wat dat betreft is er niks mis mee. Niks mis mee. Je mag genieten van je auto. Je mag genieten desnoods van je zeilboot. Je mag genieten van, als je hart daar maar niet in zit. Waar je schat is, daar is je hart, zegt de Bijbel. Jezus zegt, waar je schat is, daar zal je hart ook zijn. Kun je de afstand van nemen? Wat is mijn schat? Hij had niet zo hoeven af te lopen met de vrouw van Lot. Want ze kon vluchten naar Zoar. Plaats van redding. En we zien daar de liefde van God toch in terug. God geeft altijd een mogelijkheid. Altijd. Altijd, ook al maken wij de verkeerde keuzes soms. Als wij rechtvaardig zijn. En de Bijbel zegt als we Jezus Christus aannemen, dan zijn wij rechtvaardig bevonden in zijn offer. Ik ben geheiligd, zeg ik altijd. Ik ben gereinigd in het offer van Jezus Christus. God was rechtvaardig, of Lot was rechtvaardig. En als je de keuze voor de Heer hebt gemaakt, dan ben je rechtvaardig. En dan is er een oplossing. Er is een oplossing. God geeft altijd een oplossing, dat wil ik u zeggen. God is met ons. Maar ik wil ook zeggen, je kunt het geestelijke nieuwe niet omarmen als je nog steeds vasthoudt aan het oude. Zo was het beeld van Jezus Christus. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En die tot mij komt, zal, zegt u het maar, zal leven. Leven met hem. Is een wake-up call. Is echt even een wake-up call. Laten wij de finish niet uit het oog verliezen. God doet nieuwe dingen. En blijf niet zeggen, ja maar toen. Kijk vooruit naar hetgeen wat God wil doen. Amen.